Een boekhoudkundige uitglijder, consumentenbedrog of zelfs fraude? Heb je dit gezien of meegemaakt? Laat het ons weten via onderzoek@bnr.nl. Want de onderzoeksredactie van BNR stelt ook jouw kwestie op scherp. Onderzoek@bnr.nl.
Dit is een BNR-podcast.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 224 van, mijn waarde Floris.
Van de beste podcast van Nederland.
Die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En we hebben een speciale gast vandaag in de studio. We hebben namelijk de vleesman van Oekraïne.
Ja, de pitmaster dan. Hè?
De pitmaster, ja. Dat klinkt wel wat beter. Edward, fijn dat je er bent.
Ja.
Wij hebben altijd een standaard riedeltje. Wij zeggen dat alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken maanden in deze podcast besproken kan worden.
Ja, dat we heel sociaal en democratisch zijn. Dat vraag ik me soms af, maar oké.
Dat je op ons kunt abonneren.
Dat je op ons kan abonneren.
Via BNR Perestrooikast.
Ja.
Ja, zoek ons app. In de app.
En ik ben Floris Akkerman.
En mijn naam is Geert-Jan Haan.
En mijn naam is Edward Hirschfeld.
En dit is BNR Perestrooikast. Edward, je bent pitmaster. Wat houdt dat in?
Ik koop op open en gesloten vuren op fossiele brandstoffen. Dat houdt in op hout of kolen. En omdat de nutsvoorziening in Oekraïne eruit ligt, ja, is het logische zet om daarheen te gaan en daar mee te helpen om te koken op fossiele brandstoffen. Ik bedoel, ik ben daar gewoon specialist in. Ik kan een hele grote bulk koken en daar ben ik gewoon aan gewend. Dat is gewoon heel simpel.
En je zegt nu een heleboel dingen die best wel even wat extra duiding nodig hebben. Want je bent dus geen pitmaster op de Veluwe, maar je bent pitmaster in Oekraïne en dan ook niet in West-Oekraïne, maar aan het front.
Ja, ik zit 30 kilometer van het front met een basis. En dan reis ik regelmatig tot op 9 kilometer of soms tot 600 meter van de Russen.
Waarom?
Waarom? Ja, die mannen die daar aan het vechten zijn, die hebben alle steun van Europa nodig. Ik bedoel, ze krijgen wapens van Europa, maar ze zien helemaal geen westerling. Dus het is voor mij, die mannen die houden de oorlog tegen voor het Westen. Het veilige Westen, zoals wij dat noemen. En ik heb daar heel veel respect voor.
En ben je al vanaf het begin van de invasie die kant op gegaan?
Ja, ik ben eerst begonnen aan de grens met Polen en Oekraïne. En daar kwamen natuurlijk een hele hoop vluchtelingen aan. Maar ja, dat is gewoon manageable. Dus ondertussen maakte ik ook vlees voor het front. Vanuit onze post reden er ook mensen richting Mariupol. En die namen dus volle auto's mee. En reden met mensen terug.
Dat is 1000 kilometer.
Ja, dat
voor een lapje vlees?
Ja, nee, ja, maar dat is dus, voor hun is dat 1200, 1400 kilometer vanuit de postwerk zat. Ja, die auto's moesten vol. Dan kun je wel zeggen, ja, we doen er water in en een pan soep. Ja, dan kun je ze beter een paar blokken vlees meegeven. Dan kunnen ze daar wel soep maken. Water hebben ze nog wel. Ik bedoel, daar hebben ze putten voor. Dan kun je water uitscheppen en dan kun je jezelf je soepje maken. Maar vijf dozen met 10 kilogram vlees, ja, daar kun je heel ook mee doen.
En op een gegeven moment dacht je, ik moet naar het front.
Ja, omdat ik hoorde dus dat het echt gewoon, ja, dik. Sommige mensen doen er 24 uur over om te komen. Ik krijg zelfs 14 uur over. Maar er zijn mensen die er dus echt gewoon 24 uur over doen om in ieder geval daarheen te komen en terug te komen. Dat is weer 24 uur. Ja, en toen dacht ik ook. En er zit een hele hoop handen zitten tussen de grens of Lviv en het oosten, het echt waar gevochten wordt. En als je de mensen die in de loopgraven wil bereiken en die dankbaar wil opstellen, had ik zoiets, ja, ik vertrek gewoon naar het front en dan zorg gewoon dat het bij de mannen aankomt. Ja.
En je bent vrijwilliger?
Ik ben vrijwilliger. En ik heb deze positie, ik ga heel even daar iemand voor bedanken. Daar heb ik van de VN Leonid Goda van de Eerste Noordelijke Tankbrigade. En daar ben ik een extreem dankbaar voor. Ik heb een hele mooie post. En ik ben heel blij mee.
Dus je bent als vrijwilliger aangesloten bij een brigade?
Nee, ik ben vrijwilliger voor de brigade. En met goedkeuring van de brigade dat ik in het veld sta.
Hoe kom je dan bij die brigade? Hoe is dat gegaan?
Ja, daar is een lange selectieprocedure aan vooraf gegaan.
Hoezo? Wat bedoel je dan?
Ja, hoe gaat dat? Ze hoorden dus via een Facebookgroep dat ik beschikbaar was. En dat ik aan de frontlinie wou koken. Kwamen ze toch even bij me thuis kijken. Is dat wel een serieuze jongen? Kan dit wel aan? Wat kan hij nog meer? Is hij een toevoeging aan de frontlinie of is het een last?
Mm-hmm, ja.
Dat willen ze toch echt wel weten.
Hoe je mentaal.
Ja, en hoe je mentaal in staat. En dan kom je dus in Oekraïne aan. En dan is het ook gewoon, dan rij je de eerste keer heen. Dan zie je dat hier de oorlog echt steeds dichterbij komen. En dan werd ik toch een beetje begeleid op dat gewoon van, nee, er was een grote raketinslag en een oliedepot zagen we toen. En toen kreeg ik meteen een appje van, hey, gaat het wel goed met je? Ja, dat gaat goed. Nou, zo stap voor stap, stap. En toen zaten we op een duur. De eerste nacht hebben we geslapen op 9 kilometer van de Russen. 10 kilometer van de Russen, denk ik. En daar hebben we ook een auto afgeleverd. En toen daarna hebben we een diner gehad, commanders diner.
Moest je zelf koken?
Nee. Gelukkig werd er toen gekookt. Want ik zat toen al, toen hebben we 18 uur gereden, geloof ik.
Oké, fijn.
Ja, dus dat werden we met open armen ontvangen door een heel mooi team. Die mensen waren heel blij dat wij oude sleutels kwamen geven. Dat zien ze eigenlijk bijna niet, dat de sponsoren zelf oude sleutels komen afgeven.
Mm-hmm. Misschien wel interessant om even aan Floris te vragen, want Edward, jij bent dus vrijwilliger. En er zijn zo ongelooflijk vrijwilligers nu namens en voor Oekraïne bij die oorlog tegen die Russen betrokken. Want als je daar komt, dan is het dus niet alleen het Oekraïense leger dat tegen die Russen vecht. Het is eigenlijk de hele Oekraïense samenleving. Iedereen heeft een soort rol daarin. Hè?
Mm-hmm, klopt. Die samenleving, heb je zowel de vrijwilligers van beroemdheden die auto's inzamelen, beroemde schrijvers, tot oudere vrouwen, zeg maar, rond de pensioenleeftijd, die nog altijd van die netten, camouflagenetten maken. Op bevel, of nou niet bevel, maar in opdracht van het leger. In de winter maken ze witte camouflagenetten. In de herfst maken ze weer herfstkleurige camouflagenetten. En nu zijn ze bezig met groene camouflagenetten aan het in elkaar steken. Dus je ziet die hele samenleving, behalve het leger, is nog op allerlei vlakken bezig. En het leger zelf is natuurlijk ook de samenleving. Je ziet schrijvers hier vechten. Je ziet tuinarchitecten vechten. Je ziet ICT-programmeurs vechten. Dus ja, die hele samenleving is gemobiliseerd om de Russen tegen te houden en van het land af te krijgen.
En je ziet ook dat mensen 3 banen hebben, bijvoorbeeld. Ook mensen in de steden. Eentje om hun eigen huishouden te voeden. Eentje voor misschien familie in het oosten van Oekraïne als die daar is achtergebleven. En ze hebben nog een baan erbij om geld voor het leger over te maken. Dus iedereen is eigenlijk wel druk met die oorlog.
Ja, in zekere zin klopt dat wel. Ja.
Dus iedereen is eigenlijk vrijwilliger?
Ja, zeker. Ja. Edward, waar zit jij precies?
En dat kan ik niet precies zeggen. Ik Zuidoost-Donetsk. Dus dat is echt 30 kilometer van de frontlinie. Ja.
Je noemt dat nul, toch?
Ja, wij noemen dat nul.
Nul.
Klopt, zero.
Ja.
Ja, zero, nul. Ook in het Oekraïns wordt het meestal maar nul.
Ja. Je hebt 0, 1. Ja, 0 is 1 en nou 2, 3. Zo ongeveer.
Hoor je 2-3? Die ken ik niet.
Nou, je hebt verschillende lijnen. Dan kun je ze terugtrekken. Als je 0 verliest, kun je terugtrekken naar 1 of naar 2.
Ja, klopt. Maar dan praten wij in kleuren. Dus dan,
dat kan ook. Ja, kun je iets zeggen hoe het daar is? Of,
bij ons in het dorp, omdat we het goed geheim houden. En gewoon wat doen. En daar is vrij rustig. We horen wel constant machinegeweren inslagen, uitgaande. We krijgen drukgolven over ons heen van raketinslagen. Dus ja, we voelen wel constant die oorlog. De luchtalarm gaat een keer of 14 per dag af. Dus ja, daar leven wij gewoon door. Wij gaan niet in een schuilkelder zitten of stoppen met ons werk. Nee, wij gaan gewoon door. Dat is als vlees op de barbecue ligt en luchtafweer gaat gewoon af. Ja, dan loopt de kat gewoon vrolijk naar buiten omdat er vlees op de barbecue ligt. Ja. En dat moet eraf, want dat moet in zijn buik.
Mm-hmm.
Dus zo gaat het gewoon. Het leven gaat gewoon bij ons door. Het is gewoon heel, heel apart. Eigenlijk is het wel heel apart.
Backstage? Alsof je in een film zit of zo?
Nee. Het is geen filmeffect. Ik bedoel, als er een granaat een hartje inslaat, dat is niet spectaculair. Met
dat is wel Dolby Surround, maar misschien maak ik het nu iets mythisch.
Nee. Dat is absoluut niks romantisch aan. Granaat inslagen of wat ook. Of wij moeten een oliedepot raken. Of ja, natuurlijk, dan krijg je die vuurballen. Maar verder, nee.
Nee, want je hebt dus het front. En jij zit in feite in het eerste dorp achter het front.
Ja, 30 kilometer zone.
En daar maak jij het vlees. Jij kookt niet, jij bakt niet, jij grilt, hoe moeten we het noemen in de culinaire termen?
Barbecue. Barbecue, dat is waar een deksel dicht kan, noem je een barbecue. Als een gauw een deksel dicht kan, dan kun je indirect, kun je als een soort oven gebruiken met rook. Dus je kan je vlees in conserveren, je kan er heel veel dingen in doen.
En hoe ziet dat er dan uit? Beschrijf ons eens jouw werkplek en wie helpen jou? Welke dames uit het dorp gaan over de aardappels die bij het vlees gaan? En hoe ziet dat eruit?
Hoe ziet dat eruit? Bij ons wordt er dagelijks gekookt voor 150 man, 3 keer per dag. Er wordt gewoon een normale keuken gedaan. Voor het lekkere en het mooie vlees, daar zijn ze voor mij. In het beginsel heb ik een hele grote kuil gegraven. En in de grond een vuur bekleed met materiaal. Een vuurkorver opgezet. En daar kan 350 kilo vlees in. Dus daar heb ik hele varkens, hele koeien. Gewoon een hele koe past erin. 350 kilogram vlees. Dus één keer vol betekent dat je dan wel 750 euro lichter bent. Dus en zo heb ik dan zeker dik 7 maanden heb ik dat ding gebruikt. Het was de eerste stappen was de logistiek nog niet zo op orde als dat die nu is. En er was gewoon een tekort aan proteïne. Dus bij ons in onze regio zitten zo'n 50.000 man. En de regio waar ik kom. En dat vlees is zo weg. Als je met een heel varken komt of komt met 5 hele varken, het is binnen een half uurtje weg. Al kom je met 20 ton eten in blik. Ik heb dat binnen 4 uur, 5 uur is dat weg. Naar nul. Echt absoluut naar nul. Mm-hmm. Het gaat niet naar het Veilige Westen dat ze in een stad waar ze dingen kunnen kopen. Nee, die mensen kunnen echt niet naar de supermarkt, want die zijn aan het vechten. Ja, en dat vind ik wel heel bijzonder. En als je dan af en toe iets lekkers mee kan geven, van hier heb je wat blikvoer en een mooie achterham van een varken. Die varkens zijn trouwens veel groter dan hier. Die weet echt soms.
Maar die varken, die koop je daar of die krijg je van lokale bewoners?
Lokaal koop ik die in. En die varkens wegen tot 240, 260 kilogram. De grootste die ik ooit heb gekocht, 320 kilogram een varken. Dat kun je eigenlijk niet indenken. Ik bedoel, er zit wel heel veel vet aan. Maar het is heel anders dan het jonge vlees wat we hier in Nederland eten eigenlijk.
En dat dan koken voor de mensen in het dorp, hè? Als soldaten daar een huis hebben waar ze kunnen verblijven.
Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen.
Nee, maar dat is zo. Wat maak je dan voor de jongens in loopgraven?
Daar maak ik meestal probeer ik zoveel mogelijk houdbare producten voor te maken. Dus dan een slow-cooked varkensprocureur. En dan goed in de eik en in de beuken rook zetten. En dan langzaam laten graven voor een uurtje of 12, 14. Dan krijg je een heel mooi compact stuk. En als je er geen onhygiënische dingen mee doet, dan is dat heel goed houdbaar. Dus en dat vinden hun heerlijk. Dat is gewoon, als je dat in het veld zet, dan daar zijn ze heel blij mee.
Wat breng je dan zelf?
Sorry?
Wat breng je dan zelf?
Ik breng zelf ook vlees weg, ja. Klopt.
Tot hoe ver?
Ja, tot 600 meter van de Russen. Ja. Mag je zelf indenken hoe ver dat is.
Nou, maar dan ruiken die Russen dat heerlijke vlees en dan komen ze nog sneller naar je toe.
Nee, klopt. Maar een barbecue neerzetten in de 9 kilometer zone is bijna onmogelijk. Want daar heb je vliegende drones. Maar zo gauw je buiten die 9 kilometer zone komt, daar kun je in principe gewoon barbecuen. Ja, mocht je een vervlieger hebben, dat merk je gewoon. Ze komen dan eerst met een drone aan. Dan weet je, oh shit, we zijn ontdekt. En dan moet je gewoon stoppen. Dan moet je gewoon verkassen. Simpel.
En je zegt ze hebben proteïne nodig. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Nou, je bent ook net terug uit Oekraïne, Floris, dat je ook wel ziet waar soldaten en dorpen in zulk zwaar onder vuur liggend gebied, waar mensen blij van worden. Het is ook een enorme mentale boost volgens mij om dan een lapje vlees te eten. Ik weet niet of iedereen daar ook hele goede koffie heeft, barista's, of zitten ze aan de Red Bull. Ik probeer eens...
Veel non-stop heet dat, een soort Red Bull is dat.
Ja, non-stop, klopt. Ja. Klopt.
Of ander soort gelijke energiedranken. Dat is echt een hit. Daar kom je overal tegen, overal waar je loopt.
Pitbull en Red Bull. Ja. En non-stop. Ja. Dat zijn de echte hits daar. En je ziet dat de mannen door willen leven. Maar je ziet ook als je dus daar komt met goederen en je zegt van, hey, zit er nog bevolking? Hun brengen het ook naar de bevolking in die 9 kilometer zone of in de 14 kilometer zone. Daar brengen ze ook gewoon goederen heen. Als ik dan zeg van, hey, luister, er zitten ook mensen. Moeten die hier niet wat hebben? Ja, die moeten dit en dat. Dus ze weten eigenlijk precies wat ze nodig hebben. Maar ze hebben de toegang niet tot die middelen. Dus als je dat, ze dat aanreikt in een bus. Ja, ik ben vaak mee in een bus geweest om spullen weg te brengen. Dus dat is gewoon heel nobel om te doen.
Oekraïne heeft het nu moeilijk nu in Oost-Oekraïne. Hè, waar ze in de verdrukking zitten. Merk je dat je voor minder man hoeft te koken?
Nee, alleen maar meer.
Alleen maar meer?
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Ja, natuurlijk, dat is opbouw van het leger.
Je bedoelt, er komen meer soldaten aan?
Ja, dat klopt.
Hoe verklaar je dat?
Ja, we verwachten een grote tegenaanval. De afgelopen 4 weken is de situatie verslechterd. Dus met name bij Kharkiv. Ja, je wordt nu constant elke dag wel een paar raketten voor jullie Kharkiv in. Dat was voor 4 weken terug, dus een maand terug was dat niet. En dan werd er af en toe wel eens een keer wel geraakt. Maar nu is het echt gewoon beschering en inslag. En zo is het eigenlijk ook bij ons in de frontlinie.
Dus de Oekraïners verzamelen daar nu mannen om schrap te zetten tegen een offensief?
Ja, ja klopt.
Heb je wel genoeg vlees voor iedereen?
Nou ja, ik zou daar graag... natuurlijk wil je oneindig veel fondsen en zou je oneindig vrachtwagens daarheen willen. Maar in het gebied waar ik zit is dat helaas niet het geval dat dat aankomt. Punt.
Ja, dan moeten we misschien zo nog even over doorpraten. Want ik was nog wel benieuwd, hoe werkt dat dan als mensen bij jou langskomen? Want dat kan niet met duizenden tegelijk natuurlijk. Krijg je dan bijvoorbeeld een drone team, wat... Ja, hoeveel mensen zitten erbij? 6 of zo? Die komen dan langs en dan beurtelings. Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, ze komen in kleine groepjes. Ze komen dus inderdaad eten afhalen. En je mag niet in een grote groep samen zitten. Dus dat gebeurt gewoon in kleine groepjes. En als je dan naar 0 gaat, dan kook je voor een klein groepje. Kom je binnen en dan kook je voor 8 man. Maar ondertussen komt er wel 40 man langslopen. En die komen dan ook wel een stukje. Die horen dan, hey, er is een westeling in het veld. Ja, laten we toch eens even langs gaan. Hij is aan het barbecuen. Nou, ik neem altijd 40 man of 50 man vlees mee. Ja, dat vinden ze gewoon leuk en lekker. Punt.
Sausje erbij?
Nou, het zit op het vlees. Dus ik barbecue op een heel andere manier, een heel ander niveau. Dus,
ik heb totaal geen verstand ervan, dus dat is niet zo moeilijk.
Ga jij je kok nog saus verder?
Ja, maar dan kan je voor iedereen even lekker koken. Want ik kan me voorstellen, het ene stuk vlees is het andere niet. En soms heb jij een goede dag en misschien heb je soms ook een mindere dag. Ja, dan is het ene drone team is dolgelukkig met je. En dat gaat als een lopend vuurtje natuurlijk door al die soldaten. Ja, dan zijn ze op een gegeven moment boos dat je niet zo lekker voor alle drone units hebt gekookt.
Nou, het is niet alleen voor drone units dat ik kook. Ik kook voor de hele brigades. Ja, meerdere brigades.
De tankbrigade is 15.000 man, grosso modo.
Minimaal 10.000 man. Ja, laten we het daarop houden. Ja. En ik werk voor 5 verschillende brigades op het moment. Dus en dat is dan van Kramatorsk tot Gerson. Laten we het zo ruim houden. En als je dus wat was jouw vraag? 100%.
Nou, mijn vraag is vooral, hoe zorg je ervoor dat je voor iedereen even lekker kookt? Want als je een schouderhammetje hebt, ik verlaat mijn loopgraven wel voor.
Ja, dat klopt. Nou, hoe kook ik voor iedereen? Ik ben een wedstrijdkok. En al mijn gerechten zijn eigenlijk wedstrijd geproefd. Dus ik ben heel erg gewend om... Gewoon voor elke smaak, want er is altijd een jury van 12 man op zo'n wedstrijd, die je gerecht proeft. Dus je weet op een duur gewoon wat lekker is en wat niet lekker is. Dat wil je voor een wedstrijd gewoon keihard voor afgestraft als het niet lekker is.
Wat vinden ze vooral lekker van jou?
Ze zijn heel erg gek op knoflookrub. Ik heb een knoflookrub bij.
Knoflookrub?
Ja, dat is een rub. Een draairub noemen wij dat.
Je hebt er net zo weinig verstand van als ik. Je zit mij wel uit te lachen.
Nou, een draairub houdt in dat is de buitenkant van het vlees. Dus een soort kruidenmengsel. Mm-hmm. En daar maken wij onze karamelisatielaag mee. Dus dat noemen wij bark op het vlees.
Okay.
En daar kun je dan ook nog een klein sausje op zetten. Mm-hmm. En dat noemen we dan een glaze.
Okay.
Dus dan hoef je maar een plak af te snijden, dan heb je heel veel smaak.
Oké, moet het maar uitnodigen.
Wat eet je daarbij? Wat koken de baboeska's die jou helpen?
De baboeska's en de baboeska's.
Ja?
Wat koken die? Die koken natuurlijk boers. Dat koken ze natuurlijk. Dat is dingen. Aardappels. Van alles koken ze erbij. Ik bedoel.
Ik vind het zo grappig als Floris, die is nu 7 of 8 keer tijdens deze oorlog in Oekraïne geweest. Elke keer, en dat geldt ook voor collega's, Michiel Driebergen kan er ook over meepraten. Elke keer komt hij met foto's van de heerlijkste maaltijden die je ook van locals krijgt voorgeschoteld. Je
kan uitstekend eten nog steeds hoor. Of het nou in restaurants is of cafés of mensen thuis. Dat is een van de... Bij soldaten.
Hun beginnen om 5 uur 's ochtends al te koken. 6 uur 's ochtends beginnen de vrouwen al te koken. om 8 uur zitten de mannen aan tafel met warm eten. En om 12 uur wordt echt warm gegeten. En s'avonds is kliekjes. Dat is een totale andere eetvolgorde dan wat we hier in Nederland hebben.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je de Nederlandse eetcultuur zou hebben met boterhammen om 12 uur, 1 uur en dan te moeten vechten in Oekraïne op basis van de Nederlandse eetcultuur. Ja, dan moet je gewoon...
Ja, dat klopt. Maar toch zou je... We kennen het Engelse ontbijt wel. Ik bedoel, natuurlijk, die insteek zouden we ook kunnen nemen. Maar de standaard is in Oekraïne toch echt dat de baboeska's of de moeders... s'morgens heel vroeg beginnen met koken in de dorpen. Kijk, in de steden zijn ze al heel erg verstedelijk. En daar doen ze natuurlijk zo westers mogelijk. Maar in de gebieden waar ik kom, daar is het echt gewoon s'morgens. Daar beginnen ze al met borst en gebak aardappels. En hele rambam komt op de avond. Dan denk je van, mijn god, 5, 6 gerechten staan er dan.
Als je bij die loopgraven komt, hoe ziet het eruit daar, Vondel?
Nou ja, ik kom meestal niet echt 100% bij de loopgraven. Hoe ziet het eruit bij de loopgraven? Verschrikkelijk. De bomen zijn weggeblazen. Het is vreselijk als je daar bent. Punt.
Stap je over de lijken?
Je stapt over de lijken, ja. Dat gebeurt, ja. Mm-hmm. Klopt. Dat is vreselijk gegaan. Je kan ze ook niet opruimen.
Struiken erover in die zin, want het zijn er zoveel dat...
Daar kunnen we geen uitspraak over. Mm-hmm.
Persoonlijke vraag. Kijk je ernaar?
Je maakt mee.
Het zijn ook jongens die waarschijnlijk bij jou vlees hebben gegeten.
Ja, gebeurt. Klopt.
Of probeer je er niet te veel over na te denken?
Daar denk je niet over na.
Nee, bewust.
Ja, anders ga je er allemaal door.
Ja.
Het is niet... ik kom het niet vaak tegen. Gelukkig niet. Ik bedoel, laat in de hele 8 maanden dat het 2, 3 keer dat ik daarvoor... Dat ik ergens geweest ben waar dode mensen lagen. Het is... Ja, het is confronterend. Dan is de oorlog wel echt. Maar om te zeggen van... Ja, hier ga ik weg omdat daar... Je gaat toch door, want hun zijn daar ook.
En ik ben deze week bij jou langs geweest. Toen hebben we uitgebreid al gesproken. En toen vertelde je dat er in dat dorp waar je zit... daar wonen ook nog kinderen.
Ja, we hebben 350 uit huis geplaatst. Of dislocated kinderen. En we hebben wezen. 350 stuks.
Hoe kan dat?
Nou, de displaced children, zoals uit huis geplaatst, die ouders wonen dan in gevaarlijke gebieden. En die vinden dan dat de kinderen bij ons veiliger zijn. Dus dan leven de kinderen bij ons in het dorp. En de wezen, ja, die ouders zijn gewoon echt door bombardementen of door moord en doodslag om het leven gekomen. Dat is echt heftig. En ook als je de jeugd dan, zijn er nu, bedoel, het is nu 2 jaar oorlog. Die jeugd spreek ik wel eens, die daar vandaan komen. Ja, dat is gewoon confronterend. Ja, ik heb geen ouders meer. Ja, waar zaten we? Ja, zaten daar en daar. En dan denk ik van, jeetje joh. En nou zit je hier in het dorp en eigenlijk hebben ze dus niks. Ze hebben geen geld om weg te vluchten. Ze kunnen niet verder. Nee. Niemand brengt hun verder. Het zijn de achterblijvers. En voor de achterblijvers ben ik er ook. En het is ook heel erg van belang dat er achterblijvers zijn. Dat mensen in het gebied willen wonen. Want ik heb ook een hulp en een ander gezin dat ik ken. En die willen daar bewust blijven wonen. Want ja, het is hun huis en hun hebben daar gewoon een gezin. Mijn hulp heeft dan een baby gekregen. Ja, die groeit nu gewoon werkelijk op tussen de wapens.
Staat dat dorp onder druk met de Russen die nu in het offensief zijn?
Ja, natuurlijk.
Dus er is een kans dat dorp binnenkort ontruimd moet worden.
Laten we er niet van uitgaan.
Maar jij gaat binnenkort weer terug, nadat je er een paar weken niet geweest bent.
Ja.
Maandenlang achter elkaar verblijf je dan daar, dan weer een paar weken hier.
Ja.
Wat denk je dat je daar aantreft?
Wat denk ik dat ik daar aantref? Het dorp is voor... Ik kijk elke dag updates. Ik word elke dag bijgepraat. Ik krijg elke dag nieuwsupdates van verschillende mensen. Dus ik weet wel, bij ons is er niks gebeurd. Punt. Klaar. Maar de dorpen die ik verzorgde, ja, dat is gewoon die zwaardere dorpen die op die 9-kilometer grens liggen.
Mm-hmm.
Ja, dat is gewoon heftig wat daar gebeurt. Er komen clusterraketten overheen en er wonen gewoon mensen en kinderen. En dan gooien ze gewoon een clusterraket met 72 losse bommetjes erbovenop. En niet één, maar elke dag gewoon 1 of 2, 3 en dan gewoon zo de hele frontlinie. Ja, dat is gewoon vreselijk. Ik bedoel, ik ben heel benieuwd als ik het veld weer inga, hoe dat staat van het veld, hoe dat is.
Je bent nu in Nederland, maar je hebt je leger outfit nog helemaal aan. Inclusief embleem van je brigade.
Ja, dus,
je had ook voor kunnen kiezen om je dagelijkse klofje aan te trekken. Waarom loop je toch hier rond als een soldaat, militair?
Omdat er niet op beeld is. Zo loop ik het daarbij. Zo is het wel echt. Het is niet dat ik daar in een normaal tenue kan mijn werk kan uitvoeren.
Maar hier kun je wel gewoon een dagelijks kloffie. Waarom hou je dat dan
Ik hou het niet aan. Ik heb het speciaal voor hier aangetrokken.
Oh, speciaal voor hier aangetrokken.
Ja, dus dat is wel een andere insteek. Okay. Dus ik heb het speciaal voor hier aangetrokken toch. Omdat het wel beeld is, ik sta wel voor wat ik doe.
Mm-hmm.
En ik ben enorm dankbaar aan die chief commander dat hij opnieuw heeft gezegd, hier heb je een positie, ga daar zitten. Probeer de mensen zoveel mogelijk te ondersteunen. Punt. Ik mag humanitair doen, ik mag van alles doen. Ik heb een vrije slag daar.
Ja. Mag je ook vechten?
Nee, dat mag ik niet. Mag ik geen vechtshandelingen doen.
Maar als het in je paaltje komt, zou je wel moeten?
Er staan genoeg mensen om me heen.
Ik koop het voor je.
Altijd.
Nee, je bent dus vrijwilliger. En om het verhaal dan af te ronden, vrijwilligers leven toch ook bij gratie van donateurs, want jij wordt door donateurs betaald eigenlijk. Jouw producten worden erdoor bekostigd.
Ja, klopt. Ik participeer van de Nederlandse samenleving. Dus daar heb ik mijn inkomsten uit. En voor de rest is gewoon gedoneerd geld. En dat zet ik ook direct het veld in. Er zitten geen handen tussen. Er zitten geen boekhouders tussen. Er zitten geen accountants en notarissen. Dat zit er allemaal niet tussen bij mij. Ik ben geen stichting, maar ik ben wel onderdeel van een stichting. Ik bedoel, daar zijn we nu heel erg mee bezig voor die ambi-status. Voor de bedrijven die we willen sponsoren. Maar dat loopt nog.
Ja.
Dus, maar voor de donaties die bij mij privé binnenkomen, die gaan direct het veld in.
Dus, wat heb je nodig om dit te kunnen blijven doen?
Ja, een budget rond de 2.500 euro in de week zou heel mooi zijn. Dan kun je de mensen daar echt gewoon goed voorzien van vlees. Je zou wat hebben we nog meer nodig? Meer proteïne canned food. Dus dat houdt in de ingeblikt voedsel. Maar dan met proteïne erin, niet boontjes en spergiebonen en doperwten. Eigenlijk alles wat ze in het Westen niet doen, dus sturen ze nu wel naar ons. Maar,
dat was een beetje zoals toen ik een keer op Lesbos was en iedereen gaf mij mutsen en sjaals mee. Dat ik dacht van, je snapt niet helemaal dat ik naar een Grieks eiland ga.
Ja, zoiets. Dus,
dat is echt waar, ik zie jou kijken, dat is echt waar.
Ja, gebeurt echt.
Nee, oké. Okay.
Nee, maar canned food zoeken we heel erg. We zijn op zoek naar een bepaald soort Motorola radio voor de ultrahoge frequentie om te kunnen blijven communiceren. Dat is heel erg, communicatie is heel erg belangrijk. En waar we ook echt naar op zoek zijn goede auto's. Kijk, je kan wel denken dat een auto in Nederland, die mag hier niet meer op de weg. En dan breng hem maar naar Oekraïne, naar de frontlinie, zodat je een tweede leven kan hebben. Kan je zeggen? Op zero heb je geen tweede leven. Daar moet je afhankelijk zijn van je auto. Daar hoor je de beste van de beste auto te hebben die gewoon start en je gewoon wegbrengt.
Dank je wel.
Waarom mag je niet vechten?
Omdat ik niet een officieel onderdeel van een Oekraïns leger. Ik ben een vrijwilliger voor het leger.
Op die manier, ik snap het.
Ja? Mm-hmm. En als ik me zou laten inlijven, dus als ik een Oekraïner zou zijn, dan zou ik bij de brigade kunnen en dan. Maar anders val ik heel gauw bij het internationale leger. Dan zou ik dan door de internationale brigade. En daar wil ik eigenlijk niet bij zitten. Want dat zijn allemaal short terms, heroes en Rambo's. En daar wil ik echt niet bij zitten.
Het is belangrijk dat je bij een brigade zit. En waar je op komt vertrouwen.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
Dankjewel, Edward, voor je verhaal. En veel succes als je weer die kant op gaat.
Ja. We gaan weer. Knallen.
Aito.
Hoe ver?
Малинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.